Goedemorgen gemeente, mijn naam is Klazina Staat en ik heet u hartelijk welkom in deze dienst. Ook groeten we de mensen die de dienst thuis of elders met ons meebeleven. Deze dienst wordt geleid door onze wijkpredikant Wim Vermeulen. Het orgel wordt bespeeld door Gerrit Christian de Gier. De orde van dienst vindt u op de website en is te vinden in de beschrijving van de YouTube-video. Om 5:00 vindt er nog een dienst plaats in deze kerk. Die wordt geleid door dominee Daan van der Born uit Hei en Boeikop. We geven vanmorgen de bloemen ter felicitatie aan mevrouw Ouwendijk Dijkshoorn en aan mevrouw Visser Hogendoorn. Zij waren afgelopen week bij de jarig. Na afloop van deze dienst is er koffie, thee en limonade. Iedereen is daarvoor van harte uitgenodigd. Als u nieuw bent in de gemeente of nog niet zoveel mensen kent, loop dan eens aan bij de tafel met de banner. Na afloop van de dienst is er in het Zuiderkoor ook gelegenheid om gebed te vragen. Of te danken met iemand van het gebedsteam. Namens de kerkraad wens ik u een goede en een gezegende dienst toe. Laten we deze nu staande beginnen.
Worden wij stil tot God. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die het werk van zijn handen dan ook nooit loslaat. Genade is er voor u, voor jullie, vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Amen. Een loflied op deze plek, het huis van God. Psalm 84, we zingen vers 1, 2 en 3. thema van deze dienst is zoals Christus. Dat is, zullen we straks ontdekken, een terugkerend refrein in de schriftlezing. Zoals Christus. En je zult dat ook merken in de liederen die we deze dienst zingen. Veel lofliederen op de grote naam van Christus. Dat geldt ook voor lied 574 uit het nieuwe liedboek. Dat zingen we nu in twee delen. Het eerste couplet nadat we ons voor God hebben verootmoedigd. En 2 en 3 nadat we Gods gebod hebben ontvangen. Laten we bidden. Heere onze God, een oud gebed zegt dat er geen geheim is dat voor u verborgen is. En die woorden willen we tot ons laten komen aan het begin van deze dienst, hier in uw huis. Als er geen geheim is dat voor u verborgen is, dan geldt dat ook voor de geheimen die wij koesteren in ons hart. Die soms te pijnlijk zijn om te zeggen, of te schaamtevol om te erkennen, of te zwaar om te dragen. U weet welke mislukkingen wij niet kunnen ongedaan maken. Welke relaties die wij hebben gebroken, die niet zomaar meer hersteld kunnen worden. U kent het gemak waarmee wij soms een heel web van leugens spinnen, om maar niet door de mand te hoeven vallen. Hoezeer wij onszelf en elkaar en u daarmee voor de gek houden. Wij bidden om vergeving, Heere God, voor al dat donkere in ons leven. En wij danken u dat wij tot u mogen komen en mogen openleggen ons hart voor u, zoals we dat kunnen doen voor geen ander. Wij hoeven voor u niets te verbergen of te ontkennen. De kracht van uw kennen en van uw liefde en van uw vergeving is groter dan de kracht van onze geheimen. Daarom danken wij u voor deze plek en voor dit geheim. Wij danken u voor uw licht dat hier schijnt. En we doen een beroep op uw genade en uw vergeving. Doe ons leven in de waarheid, Heere God. Want de waarheid, die maakt ons vrij. In Jezus' naam. Amen. Als je jongens en meisjes zegt, zoals Christus, dan kun je natuurlijk daarna vragen, ja, maar hoe is Christus dan? Dat moet je dan wel weten. Dat vertelt hij ons zelf. Althans, dat vertelt apostel Paulus ons in de brief die hij schrijft aan christenen in Filippi. En hij zegt dit. En hij maakt ook meteen duidelijk wat dat betekent voor ons. Nu jullie door Christus zozeer bemoedigd zijn en liefdevol getroost, nu er onder jullie zo'n grote verbondenheid met de geest is en zoveel ontferming en zoveel medelijden, maak mij dan volmaakt gelukkig door eensgezind te zijn. Eén in liefde, één in streven, één van geest. Handel niet uit geldingswaan of uit eigen drang, geldingsdrang of eigen waan, maar acht in alle bescheidenheid de ander belangrijker dan jezelf. Heb niet alleen je eigen belang voor ogen, maar ook dat van de ander. En laat onder jullie de gezindheid heersen die Christus Jezus had. Hij, die de gestalte van God had, hield zijn gelijkheid aan God niet vast, maar deed er afstand van. Hij nam de gestalte aan van een slaaf en werd gelijk aan een mens. En als mens verschenen heeft hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood aan het kruis. En daarom heeft God hem hoog verheven en hem een naam geschonken die alle naam te boven gaat. Opdat in de naam van Jezus elke knie zich zal buigen. In de hemel, op de aarde, onder de aarde. En elke tong zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van God de Vader. Amen. Bidden we samen dat God met zijn geest vanmorgen heel dicht bij ons is, hier in de kerk. Of als je op afstand met ons bent verbonden. En straks ook bij jullie, jongens en meiden, als jullie naar de kinderkerk mogen gaan. Laten we eerst bidden. Heere onze God, u die een naam hebt die boven alle namen uitgaat. U die groter bent dan wij ooit met ons denken kunnen bevatten. U loven en prijzen wij. Want uw onuitsprekelijke naam, die heeft een gezicht gekregen. Die heeft handen gekregen en voeten. In die ene, in Jezus Christus, uw Zoon. En in zijn naam brengt u ons vanmorgen als zijn gemeente bij elkaar. Of verbindt u ons met deze plek van een afstand? Zo verschillend als we zijn, roept u ons samen rondom uw ene woord. En nu bidden wij. Help ons vanmorgen om in uw woord de stem van Christus te verstaan en te beluisteren. Het spreekt niet vanzelf. Het lezen van uw woord, dat kan soms een echoput zijn alleen maar van onze eigen gedachten. Maar wij bidden u, doorbreek dat. Doorbreek dat met de kracht van uw Heilige Geest. Maak ons hart oprecht open en ontvankelijk voor u. Help ons om de kracht van uw woord te verstaan. Een kracht die openbreekt. Die verward. Die geneest. Die bekeert. Die ons soms uit evenwicht brengt, maar altijd, altijd heilzaam. Altijd met een doel om tot een nieuw en tot een dieper evenwicht te komen. Tot een rijker en bloeiender leven met u en met elkaar en met de wereld om ons heen. Geef ons dat ook vandaag, waar we ook zijn en van waar we ook ons met deze plek hebben verbonden. We bidden het u, verbonden met uw wereldkerk, in de naam van Jezus. Amen. Jongens en meiden, er is zometeen kinderkerk voor jullie. Als je wilt, mag je eerst even naar voren komen. Zo. Nou, het is wel vakantie, maar we zijn nog met best heel veel. Dat is mooi. Hey, ik wil jullie graag iets vertellen. Als je net langs de kerk gekomen bent van die kant, dan heb je gezien dat er aan die kant, aan de buitenkant, dat er een hoogwerker staat. Weet je wel, zo'n ding dat kan uitschuiven. Dan kan er meneer in gaan zitten en dan gaat hij omhoog. En dan kan hij bijvoorbeeld schilderen, weet je wel. Een beetje hoog of ramen zemen of zo, of andere dingen doen. Gezien of niet? Niet opgevallen? Sommigen wel, de meeste niet. Nou, moet je straks nog maar eens kijken. Maar ik vertel je nu een verhaal over een nog veel grotere hoogwerker die hier een aantal dagen geleden op het kerkplein stond. Dat was er eentje van de brandweer. Weet je wel? Zo'n ladderwagen die super hoog kunnen en die normaal gesproken gebruikt worden om... waarom eigenlijk? Ja, om brand te blussen. Op hele hoge plekken natuurlijk, hè, als je er anders niet bij kan. Nou, er was gelukkig geen brand. Maar er was wel iets anders aan de hand. Moet je ook maar eens een keer, heb je misschien ook nog nooit bedacht, maar als je aan de achterkant van de kerk bent en je kijkt hier, je rijdt hier door de straten en je kijkt naar boven, dan zie je op de drie puntjes aan de achterkant, daar staat een groot ijzeren kruis. Staat er al heel erg lang. Maar 2 weken geleden gebeurde er iets geks. Er waren zomaar ineens 2 kraaien en die waren daar ingevlogen. En die zaten vast. Die zaten met hun nek een beetje zo tussen dat ijzer. En ze zaten te fladderen. En mensen zagen dat beneden. Die vonden dat heel vervelend natuurlijk. Het is heel akelig voor die kraaien. Die konden zichzelf niet meer losmaken. En weet je wat er nou gebeurde? Iemand had de brandweer gebeld. En die brandweer kwam dus. En die kwamen met die grote ladderwagen. En die hebben die kraaien gered. Dat was natuurlijk wel heel tof. Ze deden heel veel moeite. En daarom moest ik er vanmorgen aan denken. Ze deden eigenlijk heel veel moeite voor een kraai. Zouden jullie dat ook gedaan hebben? Nou, dat is een mooie afweging. Hè? Hoeveel moeite doe je voor een kraai om die te bevrijden? Dat is een mooie vraag om over na te denken. Nou, het gaat vanmorgen bij jullie en bij ons over de Heer Jezus. En ik kan je vertellen dat de Heer Jezus heel veel moeite doet om mensen... En ook de hele schepping, inclusief de dieren en de kraaien, te redden. Heel veel moeite, nog veel meer moeite dan de brandweer deed voor die kraaien hier op het dak. En jullie gaan daarover horen in een verhaal. Dat gaat over een vrouw die bij Jezus komt. En Jezus doet heel veel moeite om haar een nieuw leven te geven. En wij gaan een brief van Paulus beluisteren, waarin we ook onder de indruk komen van wie Jezus is. Over hoeveel moeite hij doet voor ons en wat dat betekent. Voor de manier waarop wij met elkaar mogen samenleven. Nou, dat was een hoop spektakel. Jullie hebben het niet gezien, maar het was echt heel interessant om even naar te kijken. Ook heel knap van die brandweermannen dat ze zo die hele ladderwagen zo tussen die kerkmuur en zo naar boven konden sturen. Om helemaal daarbij te kunnen. Nou, jullie dus en wij straks meer over de moeite die God doet om ons te redden. En om ons op het goede spoor achter hem aan te krijgen. Daar gaan we ook een lied van zingen. Een lied waarin we vragen om Gods zegen. Dat is het lied van de maand. Zegen ons al goede. En daarna mogen jullie naar de kindernevendienst. We ronden vandaag de serie af over de Efezebrief van de afgelopen weken. Er is één hoofdstuk dat we nog niet gelezen hebben en dat is hoofdstuk 5. Dat doen we vandaag. We lezen hoofdstuk 5 vanaf vers 21. En we lezen door tot en met hoofdstuk 6 vers 9. En dan nog de slotversen van deze brief. Efeze 5. Horen wij het woord van God. Aanvaard elkaars gezag uit eerbied voor Christus. Vrouwen, erken het gezag van uw man als dat van de Heer, want een man is het hoofd van zijn vrouw, zoals Christus het hoofd is van de kerk, het lichaam dat hij gered heeft. En zoals de kerk het gezag van Christus erkent, zo moeten vrouwen in ieder opzicht het gezag van hun man erkennen. Mannen, heb uw vrouw lief, zoals Christus de kerk heeft lief gehad en zich voor haar heeft prijsgegeven om haar te heiligen, haar te reinigen met water en woorden en om haar in al haar luister bij zich te nemen, zodat ze zonder vlek of rimpel of iets dergelijks zal zijn, heilig en zuiver. Zo moeten mannen hun vrouw lief hebben als hun eigen lichaam. Wie zijn vrouw lief heeft, heeft zichzelf lief. Niemand haat ooit zijn eigen lichaam, integendeel. Men voedt en verzorgt het zoals Christus, de kerk. Want dat is zijn lichaam en wij zijn de ledematen. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en zich hechten aan zijn vrouw. En die twee zullen één lichaam zijn. Dit geheimenis is groot en ik betrek het op Christus en de kerk. Maar ook voor u geldt dat ieder zijn vrouw moet liefhebben zoals zichzelf en dat een vrouw ontzag moet hebben voor haar man. Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. Toon eerbied voor je vader en moeder. Dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is. Dan zal het je goed gaan en zul je lang leven op aarde. Vaders, maak je kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil. Slaven, gehoorzaam je aardse meester zoals je Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid. Niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als dienaren van Christus, die van harte alles doen wat God wil. Doe je werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen. Want je weet dat alleen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. Meesters, behandel je slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege. Want je weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben en dat Hij geen onderscheid maakt. En opdat ook u weet hoe ik het maak, zal ik Tychicus, onze geliefde broeder die zo trouw de Heer dient, u alles laten vertellen. Juist met dit doel stuur ik hem naar u toe, om u over onze omstandigheden in te lichten en om uw moed in te spreken. Vrede zij met de broeders en zusters, en liefde en geloof van God de Vader en van Jezus Christus de Heer. Genade en onvergankelijkheid zij met allen die onze Heer Jezus Christus liefhebben. Woord van God. Bijbelgedeelte. Twee woorden centraal. Zoals Christus. En het thema van de preek is zoals Christus, de revolutionaire kracht van twee woorden. Want dat hoop ik, dat wij dat zullen ontdekken. Hoeveel revolutionaire kracht er van dit, misschien op het eerste gehoor, toch wat weerbarstige hoofdstuk uitgaat. We zingen een psalm die gaat over de liefde van God voor mensen. Psalm 103 vers 1. Na de preek zingen we het lied dat aangegeven is op je liturgie, 264. Ik wil jou van harte dienen en als Christus voor je zijn. En Gerrit improviseert over die melodie voordat we dat gaan zingen. Nu Psalm 103 als inleiding op de verkondiging. gemeente van Christus, broeders en zusters hier in de kerk of op afstand met ons verbonden. De zon is ondergegaan en in de stad Efeze wordt het koud en donker. Maar in het huis van Claudia is het warm en licht. Het gonster van stemmen, van mensen, van gesmoord gelach en van gedempte gesprekken. Ik glip ook naar binnen en ik vind voor mezelf een plek in het raamkozijn, achter in de grote kamer. Want vanavond zijn we bij elkaar om te luisteren naar Tychicus. Tychicus heeft een brief van Paulus bij zich en die gaat hij aan ons voorlezen. Wij, ons, ja, dat is dat hele bonte gezelschap van mannen en vrouwen. Vrouwen in de meerderheid. Een bont gezelschap van slaven, arme arbeiders die helemaal niet kunnen lezen. Maar ook een paar steenrijke handelaren en hoofden van grote huishoudens. De man van Claudia is er zo één. Daarom hebben zij ook zo'n groot huis dat ze nu ter beschikking kunnen stellen als plaats van samenkomst voor onze gemeente. Als iedereen stil geworden is, neemt Tychicus het woord. Hij verontschuldigt eerst Paulus, die hier graag had willen zijn, maar dat niet kan, omdat hij in de gevangenis zit. Er gaat een huiver door de zaal als we dat horen. Wat? Paulus in de gevangenis? We willen er alles van weten, maar Tychicus beheft even bezwerend zijn hand op. Wacht even, zegt hij rustig aan. In de brief die ik ga voorlezen zal Paulus er zelf meer over vertellen. En dan begint hij te lezen. Het is een schitterende brief. Ik luister met alle inspanning. Ik moet even iets wegslikken als ik hoor hoe Paulus spreekt over ons, christenen in Efeze. Hoe dankbaar hij voor ons is en hoezeer hij zich met ons verbonden voelt, ook al is het dan op afstand. En ik probeer de grote woorden die Paulus spreekt over Christus en over het kruis en over de opstanding, die probeer ik in me om te laten gaan. En ik probeer mee te komen in de enorme consequenties die Paulus daaruit trekt voor ons. Dat er in feite nu al vrede is tussen mensen die elkaar in de praktijk vaak nog haten. Dat er hoop is die niet sterft. En dat we onszelf mogen zien als onderdelen van een nieuw gebouw van levende stenen dat God aan het maken is. En dat we ons over die gevangenschap van Paulus niet zo druk hoeven te maken. Omdat dat juist een teken is van het feit dat het evangelie een kracht heeft om rekening mee te houden. Was het dat niet, dan hadden de Romeinen er hun schouders over opgehaald en Paulus rustig laten lopen. Denk ik, ja, zo had ik er nog niet tegen aangekeken. Dan stopt Tychicus even voor een paar slokjes water. En sommigen van ons willen al opstappen om de maaltijd in orde te gaan maken die we daarna altijd hebben met elkaar. Maar Tychicus vraagt ons nog even te blijven zitten. Want er komen nog een paar praktische dingen aan, waar we zeker van zullen ophoren, zegt hij. En inderdaad, praktisch wordt het zeker. We moeten onze oude mens afleggen, zegt Paulus. En dat betekent dat we de waarheid spreken, niet stelen, oppassen met bitterheid, boosheid, gierigheid. Allemaal goed en belangrijk, denk ik. Maar echt spannend vind ik het nog niet, eerlijk gezegd. Maar ik luister verder. En dan hoor ik Tychicus zeggen, vrouwen, wees onderdanig aan je man. Ik gaap even achter mijn hand. Want dit ken ik al. Dit is eigenlijk een oud liedje. Dat staat ook gewoon in de regels voor het huishouden van Aristoteles. Die iedereen kent. Maar dan veer ik toch op. Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de gemeente lief gehad heeft en zich voor haar heeft prijsgegeven. Je vrouw lief hebben? Dat wordt niet echt vaak gezegd bij ons, dat dat belangrijk is in een relatie. En Paulus gaat nog verder. Mannen, zegt hij, jullie zijn verplicht jullie vrouwen lief te hebben zoals je jezelf lief hebt. Nu valt mijn mond echt open en ik merk dat ook Tychicus even hapert en checkt of hij het wel echt goed voorgelezen heeft. Want dit is compleet nieuw. Dit is totaal revolutionair. En dat geldt ook voor alles wat daarna nog komt. Wat ik hoor over vaders in hun relatie tot hun kinderen. Over werkgevers in hun relatie tot hun werknemers. Voor mij is het heel normaal dat de vrije mannen in mijn omgeving, de hoofden van de grote huishoudens, dat die met elk lid van hun huishouden, of het nu een vrouw is, een slaaf, een kind of een slavin zoals ik, dat die daarmee kunnen doen wat ze willen. Ze kunnen straffen wat ze willen. Ze kunnen uitbuiten. Ze kunnen hun genoegens botvieren als ze daar zin in hebben. Daar hebben wij helemaal niets over te zeggen. En nu hoor ik dus via deze brief dat je over al die dingen anders moet gaan denken. Dat je over die dingen moet gaan denken vanuit je liefde tot Christus. En vanuit je gehoorzaamheid aan Hem. Je begrijpt, ik heb nog heel veel om over na te denken. En wij met elkaar als christenen in Efeze. Want ja, lieve christenen in Utrecht vanmorgen, zo moet dat hoofdstuk Efeze 5 in de vroege kerk toch wel echt geklonken hebben. Als ongekend en revolutionair. Dit hoofdstuk is bepaald niet de malle oom in de familie, waar je tijdens het familiefeest nu eenmaal niet omheen kunt. Op die manier kijken wij een beetje naar een hoofdstuk als dit, denk ik. Enthousiast zijn we begonnen een aantal weken geleden aan het lezen van deze brief. We hebben schitterende en ongehoorde dingen gelezen, maar ja, aan het eind is er ook nog dat hoofdstuk over het huwelijk. Ik hoop maar dat je dat even overslaat, zei iemand tegen me, want dat kan toch echt niet meer zo. Want ja, behalve dat het dan misschien achterhaald zou zijn wat Paulus hier schrijft, kunnen er ook nog wel heel andere redenen zijn waarom je dit gedeelte toch liever wat links laat liggen. Misschien dacht je bij het lezen al, daar gaan we weer. Mannetje, vrouwtje, trouwen, gezinnetje, kinderen. Allemaal leuk en belangrijk, maar dat gaat dus niet over mij. Of wat ook kan, is dat een gedeelte als dit pijnlijke herinneringen bij je wakker roept. Nou ja, als je je daar op de een of andere manier in herkent, dan hebben we dus vanmorgen wel wat werk te doen met elkaar. Want de vraag is, denk ik, hoe wij vandaag, hier in onze tijd, iets terugkrijgen van die revolutionaire kracht in het denken over relaties die in deze teksten verborgen zit. Dat wat nu misschien op het eerste gehoor een beetje voelt als wat achterhaald of als een keurslijf, dat we dat opnieuw kunnen ervaren als een woord van grote bevrijding. Dat lijkt me de uitdaging. En zo ben ik er in ieder geval de afgelopen week wel mee in de weer geweest. Nu, wat me daar in ieder geval in de eerste plaats bij geholpen heeft, is het besef dat dit hoofdstuk en dit thema dus uitmaakt, deel uitmaakt van het grotere geheel, van de hele brief. Vorige week zondagmiddag, voor wie erbij was, stonden we stil bij de leefregels uit hoofdstuk 4, het hoofdstuk hiervoor. En tussen de soms best voor de hand liggende adviezen die je daar krijgt, bleek het telkens weer te gaan om één ding. Hoe heb je Christus leren kennen? Wat heb je van Hem geleerd? Wat heb je van Hem ontvangen? Daar draait deze hele brief om. En hoe verder we komen, hoe concreter het wordt. Hoe blijf je in je leven dicht bij Hem? En dan blijken de leefregels, niet stelen, niet liegen, het goede zoeken voor een ander, dat blijkt een ware levenskunst te zijn. De kunst van het leven met Christus. De kunst van het weglaten, zoals iemand schreef. Bepaalde dingen in je leven gewoon niet meer doen. Waarom niet? Zodat Christus meer ruimte krijgt. Juist ook in je alledaagse leven. Ja, want dat zou je ook bijna over het hoofd zien. Hè? Hoe ongewoon het eigenlijk is dat het christelijk geloof zo aards is. Dat Christus zich zo concreet met onze levens bemoeit. Dat hij ons ook werkelijk iets te zeggen heeft op die terreinen van ons levens waar we elke dag opnieuw middenin zitten. Relaties. Werk. Stel je voor dat het christelijk geloof daar niets over te zeggen had. Dan was ons geloof inderdaad niet meer dan een soort opium voor het volk. Een middel dat ons op bepaalde momenten even in prettig hogere sferen brengt. Maar dat ons mooi in de kou laat als het op het concrete leven van alle dag aankomt. Dan zouden we er dus niets aan hebben al die uren per week waarop we in contact staan met andere mensen. En dan zouden we het allemaal netjes zelf moeten uitzoeken. Maar gelukkig is dat dus niet zo. Juist dit soort gedeeltes, en zeker ook hoofdstuk 5 en het begin van 6, dat herinnert ons eraan dat het leven met God vorm krijgt in de contacten met hele concrete mensen. Mensen van vlees en bloed. En dat is best een klus. Iemand zei ooit: het liefhebben van de mensheid is makkelijker dan het liefhebben van één enkel mens. En dat is waar. De mensheid, dat is iets abstracts. Daar kunnen we makkelijk grote en ware en belangrijke dingen over zeggen. Maar als het erop aankomt hoe we leven met een enkel mens, dan wordt het spannend. En daar gaat het over in dit hoofdstuk. Over mannen en hun vrouwen, vrouwen en hun mannen, kinderen en hun vaders, vaders en hun kinderen, leidinggevenden en hun personeel. Allemaal, nee, niet mensheid, hele concrete mensen. Mensen met hun nukken en hun grillen. Mensen die spreken en zwijgen. Mensen met hun hoop en met hun verlangens. Mensen die lachen en huilen. Mensen die makkelijk zijn en moeilijk zijn. Mensen die aantrekkelijk zijn en soms afstotelijk. Daar krijgt het kennen van Christus gestalte. Maar zeg je, allemaal goed en wel, maar hoe is het nou mogelijk dat Paulus ons daar vandaag iets zinnigs over te zeggen zou hebben? De manieren van omgaan met elkaar, die verschillen zo enorm per cultuur en door de tijd heen. Hoe is het nou toch mogelijk dat je daar iets over zou kunnen zeggen dat voor alle tijden en alle plaatsen geldig is? Nu ja, dat is ook bijna niet mogelijk. Er is immers een wereld van verschil tussen de cultuur van toen en de cultuur van nu. En ook Paulus schrijft zijn brieven met de cultuur die hem bekend was in het achterhoofd. Maar wat hij vervolgens doet met die cultuur, daarin zit het geheim. Dat is het revolutionaire. Er worden in deze hoofdstukken geen achterhaalde rolpatronen zomaar automatisch bevestigd. Nee, in feite wordt er een enorm breekijzer tussen de deur gezet. Want iedere relatie die Paulus hier bespreekt, of het nou die is tussen een man en een vrouw, tussen een vader en een kind, tussen een leidinggevende en personeel. Al die relaties worden als het ware opnieuw gedefinieerd en allemaal op dezelfde manier. Want telkens is er dat fascinerende terugkerende zinnetje, zoals Christus. Heb lief zoals Christus lief had. Gehoorzaam zoals Christus gehoorzaamde. Draag zorg zoals Christus zorg droeg. Heb lief, of geef leiding zoals Christus leiding gaf. Kijk, en daarmee wordt dus meteen alle cultuur, of dat nou die van de Griekse cultuur rond het jaar 50 was, of de Europese in de 21ste eeuw, dat wordt op de een of andere manier overstegen. Niet de manier waarop wij vanuit onszelf of vanuit wat ons vanuit de omgeving bereikt gewend zijn om met elkaar om te gaan, hoe dat dan ook is, is beslissend. Maar dat wat we van Christus hebben geleerd. Wat zeg je daar nou eigenlijk mee als je dat zegt? Wat is liefhebben zoals Christus lief had? Wat is gehoorzamen zoals Christus gehoorzamen? Zorgen zoals Christus zorg droeg? Ik denk, het meest duidelijk komt dat naar voren in vers 25 van hoofdstuk 5. Dat zinnetje over mannen en de manier waarop zij geacht worden hun vrouw lief te hebben. Mannen, heb je vrouw lief zoals Christus de kerk heeft lief gehad. En zich voor haar heeft prijsgegeven. Dat is denk ik het meest kenmerkende van Christus zoals we hem hebben leren kennen. Dat hij iemand is die zichzelf heeft prijsgegeven. Die zichzelf heeft uitgedeeld en leeggeschonken. Zichzelf heeft overgegeven tot in de dood. Lazen we in Filippenzen 2. Als je nou wilt weten wat liefhebben is zoals Christus lief had. Wat gehoorzamen is zoals Christus gehoorzaamde. Wat zorg dragen is zoals Christus zorg droeg. Kijk dan naar het kruis. Nergens anders zie je hoe ver Christus voor jou en mij gegaan is. Nergens zie je dieper hoe Christus zijn eigen belangen helemaal opzij zette om ons te redden. Naar zich toe te trekken, te omarmen, te vergeven en te zeggen, ook jij bent mijn geliefde kind. Laat je door mij lief hebben. Dan zul je merken dat je in mij alles vindt wat je nodig hebt. Ik denk, willen wij iets terugkrijgen, terugvinden van de revolutionaire kracht van deze passages en van vergelijkbare stukken in het Nieuwe Testament, dan moeten we hiernaar terug. Wat betekent het vandaag om lief te hebben en te dienen en leiding te geven en te gehoorzamen zoals Christus? Dat is de hoofdvraag. En dat is dan meteen ook een vraag voor echt ons allemaal. Ja, natuurlijk. De tijd waarin wij leven is wat relaties betreft veel dynamischer dan die van de christenen in Efeze. Er is veel minder hiërarchie. Er ligt veel minder vast, veel meer open. Wij leven in een heel open en ook wel ingewikkeld en soms heel chaotisch web van relaties, zou je kunnen zeggen. En al die dingen die Paulus bespreekt, leiding geven, gehoorzamen, dienen, liefhebben. We herkennen al die aspecten, denk ik, op de een of andere manier allemaal in onze levens. De ene keer treedt het een wat meer naar de voorgrond, de andere keer het andere. En de paterfamilias uit Efeze, die mag dan misschien verdwenen zijn. Maar we leven nog steeds in een cultuur die een enorme obsessie heeft met macht. Ik zat te denken, wat zou Paulus nou geschreven hebben aan christenen in Utrecht? Die leven in een tijd waarin zoveel relaties stuk gaan. En op zoveel plekken de relatie chaos compleet is. Wat zou Paulus schrijven aan christenen in Utrecht? In een tijd waarin pornoverslaving als een epidemie om zich heen grijpt. Onder alle leeftijden. Een tijd waarin heel veel ongelijke machtsstructuren zijn. Een tijd waarin arbeidsmigranten worden uitgebuit. Ik geloof niet dat ik er ver naast zit als ik denk dat Paulus in de kern precies hetzelfde zou schrijven als hij schrijft aan de christenen in Efeze. Dat het ook vandaag nog steeds gaat om liefhebben, dienen, leiding geven en gehoorzamen zoals Christus. En dat dat vandaag nog steeds hetzelfde grote en revolutionaire geheim is als de basis voor al onze relaties. Want adeldom verplicht. Als je Christus hebt leren kennen, dan zul je er iets mee moeten. Dus ja, als je getrouwd bent en je bent een man, dan is het inderdaad jouw taak om helemaal te gaan voor je vrouw zoals Christus helemaal voor jou gegaan is. Als je een vrouw bent, geef je man dan de ruimte zodat hij je in liefde kan dienen. Als je niet getrouwd bent, maar je bent misschien wel leidinggevende op een afdeling, of je staat hoog aan de top van een bedrijf, je hebt veel mensen voor wie je verantwoordelijk bent, denk dan, voor God bestaat er geen onderscheid tussen mij en mijn personeel. Daarom is de belangrijkste vraag dan ook niet, hoe kunnen zij mij en mijn bedrijf zo goed mogelijk dienen? Maar hoe kan ik hen zo goed mogelijk dienen? Hoe komen deze mensen in mijn bedrijf, door God aan mij gegeven, zo goed mogelijk tot hun recht? Reken maar dat dat effect heeft. Als dat binnen onze relaties en op onze werkvloeren, binnen onze cirkels van invloed, de belangrijkste overweging wordt. Hoe kan ik in Christus' naam degene die Hij op mijn pad brengt, zo goed mogelijk in liefde dienen? Zoals Christus. Tot eer van Hem. En tot zegen voor anderen. Amen. Laten we samen God danken voor wat hij ons geeft vanmorgen en met en voor elkaar bidden. Heer Jezus Christus, wij loven en prijzen uw grote naam. Wij danken u dat die twee woorden, zoals Christus, nog na-echoen in ons hoofd en in ons hart. Wij bidden u dat dat het refrein van deze dienst is. En bidden u dat het refrein zal zijn in de week die komt in ons leven. De echo in ons hart. De muziek in onze oren. De energie in ons lijf. Dat wij zo willen dienen, liefhebben, gehoorzamen, leiden. Zoals Christus. Zoals we u hebben leren kennen. Ieder van ons in zijn of haar eigen situatie. Dat is heel verschillend. U kent ons. En we bidden u om de kracht van uw Heilige Geest. Dat u ons helpt om die weg te gaan. Ieder op onze eigen manier. We danken u voor wie u bent, Heer Jezus Christus. Dat we u hebben leren kennen in de liefde die niet voor uzelf bleef, maar die u zelf overgaf en prijs gaf. En we verlangen ernaar om iets van die revolutionaire kracht daarvan ook vandaag te ervaren. In de relaties waarin u ons plaatst. In het werk dat u ons geeft. In alle situaties van ons leven. Zegen ons daarbij. In de week die voor ons ligt. Een week waarin in ieder geval voor alle kinderen de vakantie begonnen is. We bidden u om een goede en een gezegende vakantie en zomertijd. We danken u voor het clubkamp van vorige week. Dat de vakantie al een beetje inluidde. We bidden u voor degenen die onderweg zijn naar TZ. Ook vanuit ons midden en vanuit andere kerken in Utrecht. We bidden voor vakantiegangers en thuisblijvers. We bidden voor de zieken. Degene die misschien zich een andere zomer anders hadden voorgesteld. Maar niet kunnen doen wat ze graag hadden gewild. Voor zuster Anita van de Veen bidden we in het ziekenhuis. Wil haar omringen met uw zorg en uw liefde. Haar troosten en erbij zijn. Denk ook aan andere ouderen, zieken in de gemeente. Twee zusters naar wie de bloemen gaan als een teken van medeleven. Zuster Ouwendijk en zuster Visser. In hen krijgen vandaag de ouderen van de gemeente een gezicht. We bidden nu voor hen. In een specifieke situatie. Omringen met uw zorg en uw liefde. De mensen die op hen betrokken zijn. Zegen hen en geef hen wat ze nodig hebben. We bidden voor onze stad. Voor onze burgemeester Sharon Dijksma. Die de boel wat probeert bij elkaar te houden in een gepolariseerde tijd. We danken u voor de moed die zij daarbij toont. We bidden om wijsheid. En tact voor haar. En degene die haar opbrengen. Ook in onze stad, Heere God, waar het voor velen over het algemeen heel goed wonen is. Worden we soms opgeschrikt door ernstige dingen. Gisteravond zomaar iemand neergestoken op de Kanaalstraat. Heere God, ontferm u. En geef dat wij binnen onze cirkel van invloed iets van het zoals Christus handen en voeten kunnen geven. Tot eer van u en ten dienste van uw wereld. Waar zoveel paniek is. En zoveel stress. Zoveel mensen die niet weten waar ze het zoeken moeten. God ontferm u. Bidden voor uw wereld. Ineens staan de druzen weer op ons netvlies. We waren ze al heel lang vergeten. Zoals het gaat met ons. We vergeten snel en gemakkelijk. En we kunnen ook niet voor iedereen zorgen. Dat is ook waar. Maar help ons om oog en oor te hebben, Heere God. Voor het verdrukte. Voor die mens in de knel. Het is makkelijk om te bidden voor de mensheid in de knel. Maar u brengt ons telkens weer terug bij die ene. Die ene die op ons pad is. Vandaag. Of morgen. Heere God, u weet hoezeer wij ernaar verlangen dat vanuit Sion, vanuit Jeruzalem, de stad van de vrede, echt de vrede de wereld instroomt. We zien dat nu niet gebeuren. En dat doet ons verdriet en pijn en het verwart ons. We bidden u, God in de hemel, ontferm u, waar geen mens meer een uitweg ziet. Voor de christenen in Gaza bidden we. Van de week bezoek kregen, ter bemoediging. Heere God, ontferm u. En er is nog veel meer waar we u voor kunnen danken. Waar we uw naam voor mogen loven en prijzen. Dingen die op ons hart zijn. En die een ander voor ons niet zeggen kan. En daarom willen we die in een moment van stilte voor uw aangezicht brengen. Hoor ons gebed in de naam van Jezus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Leid ons niet in verzoeking, verlos ons van de boze. Koninkrijk. Kracht, de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
Goedemorgen. Zoals Christus zich gaf, zo mogen wij ook geven. En daarom licht ik ook graag de collecte van deze dienst toe. De eerste collecte is bestemd voor het diaconaal buurtwerk in de wijk Lunetten. Het Knooppunt, dat is een buurthuiskamer waar meer dan 100 mensen elke week komen en zich ook thuis voelen. Vele van hen die daar komen, die zijn eenzaam en hebben het niet makkelijk. Ook is er wekelijk uitgifte van de voedselbank vanuit het Knooppunt. Met uw bijdrage kunt u dit werk voor mensen die net dat beetje extra aandacht nodig hebben doorzetten. De tweede collecte is bestemd voor het studentenpastoraat in Utrecht. Het studentenpastoraat van de Protestantse gemeente Utrecht werkt samen met andere kerken in het interkerkelijk platform Studentenpastoraat Utrecht. Het is een aanvulling van het werk dat in de wijkgemeente gebeurt. Het doel van de studentenpastoraat is kerkelijke aanwezigheid in de wereld van universiteiten, hogescholen en studentenorganisaties. Het studentenpastoraat begeleidt studenten in hun geestelijke ontwikkeling die wordt gevoed door het geloof in God en geworteld is in de Bijbelse traditie. Jaarlijks doen veel studenten een beroep op deze studentenpastoors en daarom is ook nu de mogelijkheid om daar aan bij te dragen. En de laatste collecte is een zendingscollecte. Die is bestemd voor de predikantenopleiding in Beirut. De Near East School of Theology in Beirut, Libanon, leidt predikanten op voor het hele Midden-Oosten en geeft bijscholing aan voorgangers. Near East School of Theology wil met haar activiteiten de christelijke minderheid in de regio ondersteunen. Wilbert van Zanen is door Kerk in Actie en GZB uitgezonden en werkt er als theologiestudent en studentenpastor. U kunt aan deze doelen geven op verschillende manieren, zoals de instructies in de orde van de dienst, via het geven in de Jacobi-app en ook via het collecteblok dat u vindt bij de uitgang van de kerk. De Heer zegent u en uw gaven.
En dat brengt ons bij ons slotlied, Psalm 72, de versen 1, 4 en 6. Iemand zoals Christus, daar werd al lang naar uitgekeken. En daar is al profetisch over gezongen en gesproken, ook al in het Oude Testament. We zingen deze psalm, Psalm 72, 1, 4 en 6, als een loflied op Christus. Richt van waar je ook met ons verbonden was je hart op God, ontvang zijn zegen en ga in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de verbondenheid met zijn Heilige Geest is met jullie allen. Amen.